Efeziërs 4, ik lees voor uit de Telos-vertaling. Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met langmoedigheid elkaar in liefde verdraagt en u beijvert de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, opgevaren naar de hoge heeft hij de gevangenschap gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dit nu, hij is opgevaren, wat is het anders dan dat hij ook is nedergedaald naar de lagere delen van de aarde? Hij die is neergedaald is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van leer, door bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen dwalen, maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Dit nu zeg ik, en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen, evenals de volken wandelen, in de vruchteloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Maar zo hebt u Christus niet geleerd, waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten, en vernield bent in de geest van uw denken, en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in de ware gerechtigheid en heiligheid.
We zijn op de helft van de brief aangekomen, en dat is niet zomaar een opmerking. Ik wil u wijzen op het kleine woordje dan, in hoofdstuk 4, vers 1. Je vindt dat vaker bij Paulus, dat als hij op een bepaald punt in zijn verhandeling is aangekomen, na een leerstellige uiteenzetting daar de praktische toepassing op volgt. Je vindt dat in Romeinen 12, na die lange leerstellige uiteenzetting van hoofdstuk 1 tot 8 en dan ook 9 tot 11, dan zegt hij, ik vermaan u dan, naar de ontferming Gods, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. En dat woordje dan betekent, in het licht van alles wat ik nu gezegd heb, komt het nu aan op de praktische toepassing. In de Colossensebrief, hoofdstuk 3, precies hetzelfde. Waar we opgeroepen worden om niet te bedenken de dingen die op de aarde zijn, maar de dingen die boven zijn. En hier hebben we ook zo'n punt. Paulus leek er al even een begin mee te willen maken, hoofdstuk 3... toen hij zei, daarom, ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, de volken. Maar dan onderbreekt hij zichzelf en volgt er een lange tussenzin, waarin hij nog een aantal gedachten eerst kwijt moet, voordat hij die gedachten weer oppakt, hier in hoofdstuk 4, vers 1, dat net zo begint als hoofdstuk 3. Ik vermaan u dan, broeders. Ik heb het meermalen meegemaakt dat op bijbelstudies men met groot genoegen hoofdstuk 1 tot 3 behandelde, want die waren zo diepzinnig en zo rijk. En die laatste drie hoofdstukken, ach, dat was maar de praktische toepassing. Dat is eigenlijk een heel verkeerde benadering. naar die eerste drie hoofdstukken waar Paulus onze positie in Christus uiteenzet, in Christus gezet in de hemelse gewesten, en waar hij ook de verborgenheid van de gemeente uiteenzet als het lichaam van Christus met hem verbonden, daar volgt nu de praktische uitwerking. Je moet niet alleen maar weten wat je positie is, je moet die ook praktisch verwerkelijken. Sommige mensen hebben het altijd over de praktijk en verliezen daardoor het zicht op hun positie. Simpel voorbeeld, als ze zich regelmatig op zonde betrappen, gaan ze twijfelen aan hun behoudenis. Op grond van hun niet zo beste praktijk gaan ze twijfelen aan hun positie. Je hebt ook mensen die heel goed inzien wat hun positie is en daar zoveel nadruk op leggen, op wat wij in Christus zijn door het geloof, dat ze de praktijk vergeten. En dat is wat Paulus hier doet, net als in de Romeinenbrief, net als in de Kolossenbrief. Nu komt het erop aan praktisch waar te maken wat wij hebben geleerd. Je zou dat kunnen samenvatten met de woorden, wees wat je bent. Je bent persoonlijk in Christus in de hemelse gewesten. Je bent met elkaar gemeente van God. Laat dat nu ook praktisch zichtbaar mogen worden in je leven. En in jullie gezamenlijke leven. En Paulus doet dat ook als iemand die gevangen zit. Heeft hij in het begin van hoofdstuk 3 gezegd. Ik kom daar niet op terug, maar hij zegt in hoofdstuk 4 ook nog kort de gevangenen in de Heer. Daarmee zegt hij, die waarheden die ik jullie uiteenzet zijn zo belangrijk, daarvoor zit ik in de gevangenis, omdat ik die waarheden heb verkondigd. Door toedoen van de Joden, omdat ik verkondigd heb dat Joden en heidenen op voet van gelijkheid samen één lichaam van Christus vormen. Nou, om praktisch gemeente te kunnen zijn, heb je in de eerste plaats een aantal persoonlijke kenmerken nodig. Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdraagzaamheid naar elkaar in liefde. En dan staat er om je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Heel veel mensen hebben zich ervoor ingezet om de eenheid van de kerk te bewaren. Nou, als je denkt aan de kerk als instituut, als organisatie, dan moet je zeggen dat die in vele brokstukken helaas uit elkaar gevallen is. Maar daar heeft Paulus het helemaal niet over in deze brief. Hij heeft het niet over vele instituten, hij heeft het over het ene lichaam van Christus, dat in al die kerken en kringen is terug te vinden, voor zover daar gelovigen zijn. En als het om dat ene lichaam gaat, dan worden wij nooit in de schrift opgeroepen om de eenheid van het lichaam te bewaren. Want die eenheid wordt bewaard door hemzelf. Wij kunnen er praktisch een puinhoop van maken, zodat er van die eenheid praktisch niet veel meer te zien is. Maar wij blijven, ook al maken we nog zoveel ruzie met elkaar, wij blijven als leden, omdat we met Christus verbonden zijn, ook met elkaar verbonden. Die eenheid kan helemaal niet stuk. Maar wat wel stuk kan, is de eenheid van de geest. Daar gaat het hier over. Waar het vlees werkzaam wordt door nijd en twist en meningsverschillen die tot scheuringen uitgroeien, daar heb je niet meer de eenheid van de geest. De eenheid van het lichaam ligt in zijn handen. De eenheid van de geest, die wordt aan ons toevertrouwd. Kan natuurlijk ook alleen maar in zijn kracht. Maar wij moeten ons daar wel voor beijveren. In de band van de vrede, die eenheid van de geest te bewaren. En dat doe je niet door te proberen allerlei instituten weer met elkaar te verenigen. Alsof nou het allerhoogste is dat hervormden en gereformeerden weer in één verband bij elkaar zitten. Het is mooi als het mag lukken en ook op een goede geestelijke basis. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat wij geestelijk elkaar vinden. Geestelijk met een hoofdletter. Dat wij elkaar herkennen in Christus. Dat wij ons samen verheugen op wat wij gemeenschappelijk hebben. En niet al te veel druk te maken over datgene waarin wij verschillen. Zolang het althans niet de fundamenten van het geloof raakt, uiteraard. De eenheid van de geest is niet een eenheid van instituut of een eenheid van belijdenis, maar is een geestelijke eenheid die te maken heeft met verbondenheid van harten. Niet een uitwendig bewaarde eenheid, maar een inwendig bewaarde eenheid. Daarom worden hier die morele karaktertrekken gegeven. En dan wordt die eenheid ook nader gespecificeerd. Die eenheid heeft een binnenkant, daar denk ik tenminste aan bij die zeven die nu volgen, in vers 5 tot 6, vers 4 tot 6. Daar kun je opsplitsen in 3 plus 3 plus 1. Eigenlijk heeft dat ook te maken met de drie eenheid. Het begint immers met dat ene lichaam en die ene geest. En daarna gaat het over die ene Heer, dat ene geloof en die ene doop. En dan één God en Vader. Het gaat om een praktische eenheid die gestempeld is door de heerlijkheid van de drie ene God. En ten eerste is dat een binnenkant eenheid. Eén lichaam. Dat ben je niet door institutioneel aan elkaar verbonden te zijn, maar door krachtens het geloof leden van hetzelfde lichaam van Christus te zijn. Eén lichaam, één geest. Want in elke gelovige, van wat voor denominatie hij ook lid mogen zijn, heeft hij zelfs de Heilige Geest ontvangen. En heeft ook diezelfde roeping ontvangen. We zijn geroepen door één hoop van onze roeping. Die hoop, dat betekent, die roeping zal pas ten volle vervuld zijn als we bij de Heer zijn. Je zou dat de binnenkant eenheid kunnen noemen, maar die heeft net zo goed een buitenkant. We moeten ook weer niet net doen alsof het helemaal niet belangrijk is of we ook naar buiten toe een eenheid vormen. Maar die binnenkant, die staat voorop. Maar die buitenkant is ook belangrijk. Eén Heer, één geloof, één doop. Wij belijden ook één Heer. En dat komt tot uitdrukking niet alleen maar door wat we zeggen, maar doordat we ook aan die ene Heer gehoorzaam zijn. Dus die heerschappij van die ene Heer erkennen. Eén geloof. Dat betekent hier één geloofsinhoud. Wij geloven hetzelfde. Eén doop. Of u nou groot of klein doopt, of met veel water of weinig water. Het is de ene christelijke doop in de naam van de drie ene God. En in die zin is er wel degelijk één doop. Want die ene doop, die kun je theologisch op wat voor manier ook onderschrijven, maar er is toch een diepere overeenkomst dat hij ons op een of andere wijze voegt bij Christus. Wat de buitenkant betreft, die doop verandert van binnen niks bij ons. Of je nou groot of klein doopt, die doop verandert van binnen niks bij je. Maar hij markeert wel je positie in deze wereld. Door de doop ben je op het christelijk erf gebracht. Hoor je tot het christelijk getuigenis dat in deze wereld bestaat. Dus de eerste drie zijn binnenkant. Die hebben te maken met wat er binnenin ons is. We zijn leden door het geloof van het lichaam van Christus. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En aan de buitenkant worden we gekenmerkt door die ene Heer, zoals praktisch zichtbaar wordt in de gehoorzaamheid, dat ene geloof dat wij omhelzen, de ene doop die wij hebben ontvangen. En dan ten laatste ook één God en Vader. Van allen, door allen, boven allen, door allen, die werkt ook door allen en is in allen. En allen betekent hier uitdrukkelijk de gelovigen. Hier zien we dus in deze zevenvoudige opsomming dat wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, hoe verschillend we ook mogen zijn. Ten diepste belijden we toch één Heer, hebben we het ene en hetzelfde geloof omhelst, zijn we leden van één lichaam. Nu komt er iets anders en dat is na die eenheid onze verscheidenheid. Dat zijn twee prachtige kanten van dezelfde zaak. Wij zijn heerlijk één, met alle verschillen, maar die zijn nou niet zo belangrijk in opvatting. Maar we zijn één omdat we behoren tot het ene lichaam van Christus. Maar we zijn ook allemaal heerlijk verschillend. En dat verschillend zit hem niet alleen maar in ons karakter, want dat is een natuurlijke zaak. Daar moet zelfs een hoop aan verbeterd worden, onder de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Nee, hier gaat het om die verschillen, zoals Paulus dat ook elders uiteenzet, Romeinen 12, 1 Korinthe 12, die verschillen die we hebben door onze verschillende genadegaven. Aan ieder van ons is die genade gegeven. Hier gaat het om de genade voor de bediening die we hebben ontvangen. Je hebt tegenwoordig allerlei gaventests waarin je kunt ontdekken wat je gave is. Ik ben daar niet altijd zo happy mee, want daar horen ook een aantal natuurlijke gaven bij, die niet altijd scherp onderscheiden worden van geestelijke gaven. Maar die gaventests hebben wel dit nuttige effect gehad, dat ze enorm beklemtoond hebben dat elke gelovige, nou laat ik dat woord gave dan maar liever vermijden, bijna veel belangrijker woord gebruiken, een bediening van de Heer ontvangen heeft. En ik durf de stelling aan vanavond, ik daag u uit vanavond, dat ieder van u moet weten wat uw bediening is in de gemeente waar God u heeft gesteld. Tenzij dat u 17 bent of 16, dan mag u er nog even over doen om erachter te komen. Maar als u wat ouder bent, dan hoort u zo langzamerhand te weten, wat is mijn plekje in de gemeente. In een gezonde, goed functionerende gemeente doen alle leden op een of andere manier mee. En dat vind ik heel belangrijk. Ik zou best u uit willen dagen dat u allemaal even snel opsomt wat uw taken zijn in uw plaatselijke gemeente. Maar ik wil u niet in verlegenheid brengen. Want het is helaas op veel plaatsen nog zo dat er veel te veel passieve mensen zijn. Terwijl ik nu het zoveel nadruk zeg aan ieder is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Maat wil niet zeggen één groter, de ander kleiner. Maar naar dat wat Christus ons toegemeten heeft. Voor heel velen van u zou het moeilijk zijn om te zeggen wat voor gaven hebt u. Maar u hoort allemaal te weten wat u voor bediening hebt. Om het met een germanisme te zeggen, al weet u dan uw gaven niet, u moet wel uw opgave kennen. In de zin van taak, bediening. En dan moet u eens zien met wat voor bijzondere glans die gaven hier worden omschreven. In onze ogen mogen de bedieningen die wij hebben misschien heel simpel, heel nederig, heel eenvoudig zijn. Maar dan moeten we wel bedenken dat ze gegeven zijn door de verheerlijkte Heer in de hemel. Die verheerlijking van Christus speelt in deze brief een belangrijke rol. We hebben dat al gezien in hoofdstuk 1, of u hebt dat in ieder geval gezien, in het laatste deel van hoofdstuk 1. Maar Christus gezeten is de rechterhand Gods. Dat is dan een tentoonspreiding van de geweldige macht van God. En we hebben ook gezien dat de Heer Jezus daar zit uitdrukkelijk als mens. Hij is en blijft God de Zoon, maar hij is ook mens. En als mens zit hij daar in de hemel. De Zoon des mensen, aan zijn voeten zijn alle dingen onderworpen. In hoofdstuk 2 krijgt dat de geweldige betekenis dat ook wij in hem die daar zit aan Gods rechterhand door God gezien worden. Dat is onze positie. Wij zien, hij ziet ons daar als zijnde in hem. In hoofdstuk 3 is de betekenis van die plaats die Christus heeft, dat daardoor ook het bijzondere karakter van het lichaam van Christus duidelijk wordt. Want we hebben een verheerlijkt hoofd in de hemel. En daar waar het hoofd is, daar hoort ook het lichaam te zijn. Daarmee is ook aangegeven wat het hemelse karakter van Gods gemeente op aarde is. Hier in het vierde hoofdstuk komt er alweer een nieuw aspect naar voren van de bijzondere plaats die Christus daar heeft. Namelijk, vanuit die verheven positie heeft hij ons elk onze bediening gegeven. Paulus maakt dat zelfs duidelijk met een citaat uit Psalm 68. Het gaat er niet om dat u nou elk detail van dat citaat probeert te verklaren. Dat is Paulus' bedoeling helemaal niet. Dus wat nou die gevangenschap precies is, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat uit Psalm 168, waar het gaat over God die zegevierend na het verslaan van zijn vijanden de hemel intrekt, dat Paulus zegt, ten diepste gaat het daar over de Heer Jezus. Die zijn vijanden heeft verslagen en toen opgevaren is naar de hemel om daar zijn plaats in te nemen. En Paulus zegt, let er nou eens op, dat zo hoog als Christus gestegen is om zijn plaats aan Gods rechterhand in te nemen, zo diep is hij ook eerst neergedaald. Niet alleen op aarde, maar zelfs tot, zoals het hier staat, tot in de lagere delen van de aarde. Eigenlijk betekent dat heel gewoon het graf. De Heer Jezus is niet alleen mens geworden, hij is hier op aarde gestorven en begraven. Het is eigenlijk geweldig, als je aan denkt in deze brief, en ik kan me dat eigenlijk bij geen enkele andere brief van Paulus zo voorstellen als dat hier gebeurt. Om hier te zien wat in hoofdstuk 3 genoemd werd, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte. Er staat helemaal niet bij waarvan. Gewoon, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de dingen van God. De lengte. Deze brief brengt ons van voor de grondlegging der wereld tot in de komende eeuwigheid. de breedte. Israël en alle volkeren zijn op het oog om daaruit de gemeente te vergaderen. De diepte is de diepte waarin Christus is neergedaald door zijn dood en begrafenis. De hoogte is de hoogte waartoe Christus gestegen is door zijn opstanding en verheerlijking. En als de verheerlijkte Heer soeverein deelt hij gaven, taken, bedieningen uit aan zijn gemeente. Dus let goed op, want in vers 11 worden er 5 hele bijzondere genoemd. Die zijn nogal zeldzaam. Maar in vers 7 was eerst gezegd dat we allemaal een bediening hebben, zodat niemand zich tekort gedaan hoeft te voelen. Goed, in vers 11 gaat het om een paar heel bijzondere apostelen en profeten. Daarvan hebben we al gelezen in hoofdstuk 2 dat die het fundament van de gemeente hebben gelegd. Dus je kunt erover twisten of er nog persoonlijke apostelen en profeten op aarde zijn in deze betekenis. Maar in elk geval hoef je daar niet over te piekeren wat de laatste 3 betreft. Evangelisten, herders en leraars. Ik denk niet dat herders en leraars hier hetzelfde zijn, dat zijn ze nooit in het Nieuwe Testament. Vaak worden predikanten aangeduid als herders en leraars. Nou, je mocht willen dat ze dat allebei waren. Ik vraag wel eens, als ik een dominees dochter of zoon tegenkom, is jouw vader een herder of een leraar? Waar is die beter in preken of in bezoeken maken? Je kunt maar zelden iemand tegenkomen die in allebei heel goed is, en dat is ook geen wonder. Dat zijn 2 verschillende bedieningen. Dus bij u in de kerk heb je vermoedelijk ook een herder of een leraar. En je mag heel dankbaar zijn als je allebei hebt in 1 persoon. Het zijn 2 heel verschillende bedieningen. Je kunt het ook zo zien. Een herder is iemand die goed kan luisteren. En een leraar is iemand die goed kan praten. Alleen al qua aanleg, natuurlijke aanleg, is dat verschillend. En dat gebruikt de Heere God ook. Van de talenten in Matthäus 25 wordt gezegd dat ze gegeven worden naar ieders bekwaamheid. En een predikant die goed kan praten, kan meestal niet zo goed luisteren. Ik kan ook beter praten dan luisteren. Ik heb al een beetje luisteren geleerd. Maar praten gaat me makkelijker af. Nou, bij andere mensen, die moeten er niet aan denken om hier te staan, maar die kunnen verschrikkelijk goed luisteren. Misschien een tip voor u in de gemeente. En een herder en een leraar, bijvoorbeeld. Of een aantal herders, een aantal leraars. In ieder geval heeft de Heere God er een heleboel gegeven hoe je dat nou plaatselijk uitwerkt. Dat moet u zelf maar uitzoeken. Als u maar ziet wat hier de belangrijke functie is. Waar zijn ze alle 5 voor? Die apostelen en profeten, zullen we maar zeggen, daar hebben we nog steeds profijt van. Want die hebben ons het Nieuwe Testament nagelaten. Je hebt een aantal apostelen, maar ook Marcus, Lucas, die zelf geen apostelen waren, maar toch profeten waren uit de directe kring van de apostelen. Die hebben in ieder geval hun bediening tot op de dag van vandaag uitgevoerd. Evangelisten brengen van buiten leden tot het lichaam toe. Herders, het woord zegt het al, bekommeren zich om de schapen en om de lammeren. Dat ze niet afwijken, dat ze bij de kudde mogen blijven en dat het ze goed gaat in de kudde. De leraars zijn degene die de waarheid van God uiteenzetten. Dat hebben we allemaal nodig. En let eens mooi hoe dat doel hier omschreven wordt. Om de heiligen te volmaken. Volmaken, dat betekent niet dat die herders en leraars ooit klaar zijn, omdat alle heiligen nu volmaakt zijn. Maar volmaken betekent heus niet altijd zonderloos zijn. Volmaken betekent ook volwassen maken. Dat is vaak hetzelfde woord in het Grieks. Volmaakt en volwassen. Dat zien we direct ook in het komende vers over die volwassenheid. Het gaat er in de gemeente om niet dat alle mensen tot geloof komen, want in de gemeente zijn alle mensen al gelovig. Toch? Nederlands geloofsbelijdenis zegt dat de gemeente de vergadering van de ware christgelovigen is. Dus in de gemeente zijn alle mensen al gelovig. Dat er ook ongelovigen bij zijn, dat mogen zo zijn, maar dat is toch wat anders. Als u in een gemeente bent, en dat gebeurt, zowel aan de rechtsreformatorische als in evangelische kring, als u in een gemeente bent waar u elke zondag alleen het evangelie hoort, dan is er ergens iets misgegaan in de communicatie. En dat is ook een reden waarom ik veel van die mensen tegenkom die zeggen, ik groei daar niet. Ik zeg, ja, dat is geen wonder, je hoort altijd het evangelie en dat heb je al aangenomen. Wat jij nodig hebt is eten en drinken. En dat is ontzettend belangrijk, je moet gaan groeien. In sommige evangelische kringen zijn ze ontzettend goed, ik zeg het heel menselijk, om mensen tot Jezus te leiden. maar niet om ze verder eten te geven. Ik ben jaloers op de wijze hoe zij zondaren weten te bereiken, weten te winnen voor de Heer Jezus. Schitterend. Maar die mensen blijven naar die gemeente komen, die horen elke zondag weer het evangelie. Die denken, dat ken ik nu al. Wat nu? En dan komen ze bij andere gemeenten terecht, die misschien niet zo goed zijn in evangeliseren, maar wel ze geestelijk voedsel kunnen reiken. Nou ja, op die manier vullen we elkaar dan toch ook alweer mooi aan. Dat is op zichzelf ook heel, en dat bedoel ik heel positief, niet sarcastisch, dat bedoel ik heel positief. Maar ze hebben voedsel nodig. Want ze moeten volwassen worden. Paulus zegt in Kolossen 1, vers 27, dat het zijn doel is om mensen volmaakt te stellen in Christus. Dat betekent volwassen te laten worden. Je hebt evangelisten die zeggen, nou dat is mijn taak niet. Ik ben er alleen maar om mensen tot in Jezus te leiden. Die zijn voortdurend bezig om babytjes te baren. En vervolgens brengt die moeder ze naar de crèche, waar ze dan door anderen moeten worden opgevoed. Dat deed Paulus niet. Paulus zei, mijn taak als ik een mens tot Christus leid, mijn taak is pas klaar als die mens niet alleen geboren is. Dat is mooi, dat is het begin. Maar als die volwassen is. Zoals het ook normaal in een gezin toegaat. Nou, hier zie je de bediening in de gemeente is erop gericht dat alle gelovigen in die gemeente volwassen worden. Eenvoudig eigenlijk, hè? Allemaal volwassenen in Christus. En ben je nooit meer klaar, want er komen altijd weer kinderen die geboren worden, jonge mensen die opgroeien. En die moeten ook weer niet alleen psychisch en fysisch, maar ook fysiek, maar ook geestelijk volwassen worden. En daar is deze bediening voor. Dat ze komen, en dan zie je toch ook weer dat het niet alleen maar gaat om die individuele gelovigen, maar dat het ook gaat om, wat hier staat, te komen tot, in vers 13, tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Dat woordje eenheid herinnert ons eraan dat het hier niet alleen gaat over de persoonlijke opbouw. Maar ook om het naar elkaar toe groeien. Het uitgroeien tot een hechte gemeenschap. Een gemeente is dus niet een optelsom van allemaal losse volwassen gelovigen. Of gelovigen die bezig zijn volwassen te worden. Nee, het is meer dan dat. Het is meer dan de som van de afzonderlijke gelovigen. Het is ook een hechte gemeenschap. Ze vormen ook in hun geloofsgroei een praktische eenheid. In hun kennis van de Zoon van God en in hun toenemen van in die kennis vormen zij ook een praktische eenheid. Dat is mooi. Net als in het huwelijk. Je maakt een eigen geestelijke ontwikkeling door, maar als het goed is, verloopt die ook parallel. En is er dus ook een eenheid in die ontwikkeling, opdat de een zich niet hierheen en die ander zich daarheen ontwikkelt, want dan groei je uit elkaar. Zoals het ook in een gezin gaat. Je wil dat elk van die kinderen toegroeit naar de volwassenheid, maar ook dat het gezin als zodanig een eenheid vormt. Dus geestelijke groei is hier verbonden ook met een praktische eenheid, een eendracht binnen de gemeenschap. Totdat wij komen, zoals het hier staat, het is lastig om te vertalen, wat zijn allerlei woorden die Paulus hier gebruikt, om maar vooral dat hoge doel van die geestelijke groei duidelijk te maken. Hier in de Telos-vertaling staat het zo, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Nou, dat zijn drie keer woorden met vol in het Nederlands. Volwassen, volgroeid, volheid. Het zijn ook allemaal verschillende woorden. Aan de ene kant lijkt het daarop dat het dan nog wel een hele lange, moeizame weg is. Als je dit moet bereiken, niet zomaar volwassen, maar ook nog eens naar de volgroeidheid van de volheid van Christus. Maar aan de andere kant, wat een schitterend doel. Want dit geeft nou precies aan wat geestelijke groei is. Wij leven in een gemeenschap die zo intellectueel is ingesteld dat wij denken dat groei is dat mensen hele stukken christelijke leer uit het hoofd kennen, zoals je vroeger de catechismus of een kort begrip uit je hoofd moest leren, alle vragen en antwoorden. Maar geestelijke groei heeft niet te maken met intellectuele kennis of geheugenkennis. Ik zeg niet dat dat niet nuttig is. Ik wou dat onze kindertjes net als de islamitische kindertjes grote stukken van de Bijbel uit het hoofd kennen, zoals die kinderen van de Koran. Of zoals zoveel Joodse kindertjes ultra-orthodox die met de Torah opgroeien, grote stukken van de Torah. Dus er is niks mis met het uit het hoofd kennen. En dan het liefst van de Bijbel zelf. Maar waar het om gaat is dat dat allemaal natuurlijk nog weinig zegt over de innerlijke geestelijke verwerking. En het bijzondere is, de maatstaf hier voor geestelijke groei is niet een intellectueel diploma dat je aan het einde krijgt. Maar is Christus zelf. De maatstaf is de mate waarin je lijkt op de Heer Jezus zelf. Het is dus, om zo te zeggen, morele kennis en niet intellectuele kennis. Kijk maar weer naar die eigenschap in het begin. Nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid, liefde. Je zou zeker zin wensen dat al onze theologische opleidingen voor de helft uit intellectuele kennis en voor de andere helft uit dit soort morele kennis zou bestaan. Want alle scheuringen worden natuurlijk veroorzaakt door de geestelijke leiders. Niet door de gewone kerkmensen en gemeentemensen. Het zijn altijd de baasjes. En tegenwoordig ook af en toe bazinnetjes. Het gaat altijd om de mensen aan de top. En op een of andere manier hebben we ze misschien niet goed opgeleid. We hebben een heleboel intellectuele kennis in hun hoofd gestampt. En als ze dat er allemaal in hebben zitten, ze hebben examen gedaan, dan zijn ze beroepbaar. Maar ik vind dat we hier veel bevindelijker over zouden moeten spreken. En dat minstens zo belangrijk is in welke mate geestelijke leiders in de gemeenten het beeld van Christus vertonen. En ik denk dat er ergens iets niet goed gaat als we alleen op die examens en diploma's letten en te weinig op deze morele kenmerken. Geestelijke groei is dat het beeld van Christus in gelovigen zichtbaar wordt. Dat is hier de maatstaf. En het resultaat is dat wij niet meer onmondigen zijn, zegt vers 14. Onmondigen, eigenlijk zowel als kleine kinderen, baby's in het geloof. Die zijn heel ontvankelijk voor alle mogelijke wind van leer, zoals het hier staat. Prachtig, net als een rietstengel die in de wind staat en net zoals de wind waait, mee heen en weer beweegt. Zo kunnen ook christenen die onrijp zijn, heen en weer bewogen worden. De winden waaien om hen heen, de winden van alle mogelijke leringen. En ze staan niet stevig in hun eigen schoenen. Ze zijn ontvankelijk voor de bedriegerij van mensen, de sluwheid om door listen te doen dwalen. Terwijl wat we moeten doen is, vers 15, de waarheid vasthouden in liefde. Ik zei straks, sommige mensen zijn herders, maar niet zo goed leraars. En omgekeerd, hier zou je hetzelfde kunnen zeggen. Sommige christenen, misschien ook wel sommige christelijke gemeenschappen, zijn heel goed in het vasthouden van de waarheid. Maar niet zo erg in het vasthouden van de liefde. Ze slaan elkaar met die waarheden om de oren. Ze zitten blijkbaar wel op elkaar te loeren om op leugens te betrappen. En als er eentje zichtbaar wordt, nou dan krijg je er van langs. En als je praat over de liefde, dan zeggen ze, ja dat doen al die modernisten ook, hou maar over op. Het gaat om de waarheid. Ja, maar de waarheid in liefde. Anders heeft niks te betekenen. Je hebt ook andere kringen, daar zijn ze heel goed in de liefde. Ze zijn zo lief, dat als er ook maar één rimpeling in de waarheid ontstaat, dan wordt die ook weer snel bedekt met de mantel der liefde. Want je moet toch vooral lief blijven voor elkaar en geen ruzie maken. En iedereen mag dan maar vinden wat hij zelf vindt. En zo kunnen allerlei dwalingen binnensluipen. Wanneer gaan we het nou eens leren dat het op het juiste evenwicht aankomt? Het komt op de waarheid aan, maar wel in de liefde. Anders betekent het echt helemaal niks. Dan zijn we niks anders dan dorre fariseeën. En het komt op de liefde aan, maar dan wel echt een liefde die conform de waarheid is. Anders is het niets als een liefde uit de duisternis. Waarheid vasthouden in liefde. En het geheim staat er weer pal achter, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus. Christus is in alles de maatstaf. En let er weer op, dat is typisch voor de Efezebrief. In de Romeinenbrief wordt alles individueel bekeken. Dan gaat het om je persoonlijke groei, je persoonlijke relatie, persoonlijke rechtvaardigmaking, persoonlijke heiligmaking. Hier gaat het steeds om wat we samen zijn. Hier gaat het steeds om de gemeenschap. Samen opgroeien tot hem die het hoofd is. Want hij is niet ons individuele hoofd. Ja goed, 1 Korinthe 11 zegt het hoofd van iedere man is Christus. Maar als in deze brieven, even zijn Kolossenbrief met name, over het hoofdschap van Christus wordt gesproken, dan gaat het over hem als het hoofd van het lichaam. En dat ben je niet alleen, dat zijn we samen. Samen groeien wij op naar het hoofd. Dat wil zeggen, worden wij steeds meer conform het hoofd. Lijken wij steeds meer op hem. En Paulus gebruikt daarvoor nog een ander beeld. Hij zegt uit wie het hele lichaam, nou komt een heel ingewikkelde zin, is niet de schuld van de vertalers, want in het Grieks is die zin ook zo ingewikkeld, eigenlijk nog een beetje ingewikkelder. Uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in de liefde. Nou, als u nou maar even let op het centrale woord, gewricht. En neem dat maar letterlijk. Paulus gebruikt hier weer een letterlijk beeld ontleend aan een menselijk lichaam. Wij zijn allemaal leden, maar dit is een ander beeld. Gewrichten zijn die delen van het lichaam die de verschillende leden met elkaar verbinden. Alleen al in de arm, in de vingerkootjes en in de pols en dan in de elleboog. En dan je schoudergewricht, zijn ook allemaal heel anders gemaakt, heel verschillend. Maar die gewrichten verbinden juist verschillende leden met elkaar. Je zou het je zo kunnen voorstellen, in het lichaam van Christus heb je een heleboel leden. Maar al die leden functioneren ten opzichte van de leden om hen heen door middel van die gewrichten. En u weet, er zijn heel wat ziekten waardoor onze leden best gezond kunnen zijn, maar die gewrichten die raken ziek. Artritis, hoe al die nare dingen ook mogen heten. Dan is er iets naars met die gewrichten aan de hand. Reuma, denk, noem dat soort dingen maar. Die leden zijn wel oké, maar die gewrichten deugen niet. En dan functioneert dat lichaam ook niet goed. Het gaat er dus niet alleen maar om wat u bent in de gemeente en wat uw bediening is in de gemeente. Maar ook hoe u functioneert in uw relaties naar al die andere leden van uw gemeente. Oh, zeg maar, dat is bij ons geen probleem, want wij zijn met 3000 in de gemeente, dus niemand kent elkaar, dus kan ook niks gebeuren. Ja, dat is wel leuk, maar dat is ook geen gemeenschap. In de sociologie noemen ze dat een primary group, dat is een groep waar iedereen iedereen kent. Dus als uw gemeente groter is dan 150, dan wordt het hoog tijd om te splitsen. Wat zegt u? Ja, u hebt dat goed gehoord. Een gemeenschap? Het is geen wonder ook dat u dan geen taak hebt in uw gemeente. Er zijn gewoon te veel mensen. Stel u maar eens voor dat uw gemeente zou worden opgesplitst in allemaal groepen van 50. Dan had u heus wel een taak. Die gemeente is veel te groot. Ja, maar dat is, we zijn maar een klein dorp en dan komen ze allemaal bij elkaar op. En wat maakt dan nu uit een grote stad, klein dorp? Je kunt toch op elke hoek van de straat een gemeente bouwen? Wat is dat nou? In Amerika doen ze dat wel. Maar goed. Ik weet wel dat u dat niet zomaar kunt veranderen, maar toch de ideale gemeente, daar kent iedereen iedereen. Het is niet altijd zo makkelijk. Als ik ouderling van dienst ben, dan sta ik aan de deur en dan moet ik iedereen verwelkomen die binnenkomt. En ik moet ze allemaal met naam en toenaam kennen. Zodat ze persoonlijk verwelkomd kunnen worden. En als ik iemand niet ken, dan weet ik ook meteen dat ik even vraag, wie bent u en komt u vandaan en zo en leuk. Dan, ik herken ook tenminste de vreemde van de mijn eigen mensen. En ik hoor te weten hoe de eigen mensen heten. Met de kinderen is het nog wel eens moeilijk. Maar een gemeenschap, daarin kent iedereen elkaar. Anders zijn er toch helemaal geen gewrichten. Als het u overkomt dat u regelmatig zondag in de kerk zit. Ja, als u op uw vaste plaats zit, zal het misschien niet gebeuren. Maar dat u regelmatig naast mensen zit van wie u nu weet hoe ze heten. Hoe kun je dan samen een gemeenschap zijn? Ik vraag het maar hoor. Ik vraag het maar dat is toch geen gemeenschap? Lijkt meer een bioscoop. Oeh, dat is een hele slechte vergelijking. In een bioscoop kent ook niemand elkaar, maar je bent allemaal geconcentreerd op wat er voorin gebeurt. In sommige van die gemeenten is dat wel een heel slecht en vies woord. Maar ze lijken er zelf heel erg veel op. Ze kennen elkaar niet, maar ze zijn allemaal gericht op wat er voorin gebeurt. Lieve mensen, ik weet het niet, maar dat is volgens mij geen gemeente. Ja, ik wil hier nou in Veenendaal geen revolutie ontketenen, maar het is toch echt, dit is toch niet de Bijbelse gedachte van een gemeente. Een gemeente is pas een gemeente als het ook een gemeenschap is. Waarin mensen elkaar dienen en niet alles door een handjevol mensen gebeurt. Geen wonder dat zo weinig mensen vandaag ouderling willen worden. Die lopen met een tong op hun schoenen iedereen af te rennen, dat wil toch niemand meer? Stel je eens voor dat die ouderlingen ouderling waren in een gemeenschap waar iedereen een taak had. Iedereen een stuk verantwoordelijkheid had. Iedereen dienstbaar was. Iedereen zijn schouders zette onder zijn eigen stukje bediening. Waar ouderlingen niet het werk deden, maar delegeerden. Waar iedereen betrokken is. Waar veel meer mensen in het pastoraat betrokken zijn dan die paar ouderlingen dat kunnen. Die nog niet eens vaak zo goed pastoraal begaafd zijn. Want ook daarvoor geldt hetzelfde. Je kunt niet en een goed bestuurder en een goede pastor zijn en ik weet niet wat. Wel nee, je moet dat pastoraat organiseren. Je hebt op een gemeenschap van 100 mensen toch zeker wel 5 of 10 pastorale medewerkers nodig. Nou, reken het maar uit in uw gemeente. Dat kunnen die panhoudelingen helemaal niet. Die hoeven dat niet, die moeten besturen. Ja, ik gooi uw hele kerkorde vandaag omver, maar denk er maar eens over na. Dat is helemaal niet erg om er eens gezond over na te denken. Hier zien we die gewrichten, die wijzen erop dat we allemaal relaties tot elkaar hebben. En in de geestelijke groei gaat het goed met die gewrichten. Want leren wij ook om relaties te onderhouden met allerlei gelovigen binnen die gemeenschap, die je echt nooit zelf zou hebben uitgekozen hoor, voor je vriendenkring. En dat is zo heilzaam. In de gemeente heb je elkaar niet uitgekozen. Het klinkt nou een beetje naar om te zeggen, je bent tot elkaar veroordeeld. Soms lijkt het er wel op. Maar dat is ook precies Gods bedoeling. Hij brengt ons bij elkaar. Hij zet ons bij elkaar en hij geeft ons aan elkaar. En die gewrichten moeten soepel functioneren, anders functioneert dat hele lichaam niet. Nou, dat is een heleboel verantwoordelijkheid op uw schouder. Maar er staat van Christus dat hij de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Je hoeft het ook weer niet alleen te doen. Je mag je niks afdoen aan de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke leden. Maar je mag tegelijkertijd ook zien dat het Christus zelf is die er, als ik het heel menselijk mag uitdrukken, er alle belang bij heeft dat die gemeente functioneert. En dat ze groeit, dat elk lid afzonderlijk, maar ook dat lichaam samen groeit. Door de opbouwing van zichzelf in de liefde, dat is het geheimenis van al deze dingen. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, in vers 17 begint een nieuw gedeelte. Een gedeelte dat doorloopt, dat is dan niet altijd precies zo uit elkaar te houden. Dat doorloopt door het einde van het hoofdstuk en in zekere zin nog wel verder gaat. Want als we nu gepraat hebben een beetje over de gemeente, dan zou je ook kunnen zeggen, er zijn meer gemeenschappen die in deze brief aan de orde komen. De meeste van ons maken deel uit van minstens 3 gemeenschappen. De woongemeenschap, de werkgemeenschap en de geloofsgemeenschap. Simpelweg, u behoort tot een gezin, tenzij u alleenstaand bent, maar de meeste horen tot een gezin. De meeste behoren tot een werkgemeenschap, dat wil zeggen dat is de plaats waar u uw werkzaamheden dagelijks werk verricht. En u behoort tot een geloofsgemeenschap. Dat zijn alleen al 3 cirkels die alle 3 nu aan de orde komen. Eigenlijk begint hier de geloofsgemeenschap en dat gaat door tot hoofdstuk 5 vers 21. Dus vanaf hoofdstuk 4 vers 17, nou ja goed, eerst komen daar de goddelozen aan bod, maar dan vanaf vers 20 tot 5 vers 21 gaat het over de geloofsgemeenschap waartoe u behoort. In hoofdstuk 5 vers 22 tot 6 vers 4 gaat het over de woongemeenschap. De verhouding man-vrouw, de verhouding ouders-kinderen. En ten derde gaat het over de werkgemeenschap. In hoofdstuk 6 vers 5 tot 9, waar het gaat over de verhouding meester-slaven, oftewel werkgevers-werknemers, modern uitgedrukt. Het grootste deel wordt besteed aan het gemeenteleven. Dat is wel een beetje eigenaardig. Wij zouden denken, in de gemeente is het het makkelijkst om een goed christen te zijn. Op je werk is het veel moeilijker, dat zouden de meeste christenen zeggen. Toch als je er goed over nadenkt, is het misschien wel makkelijker, juist te midden van ongelovigen, zoals het menig een van ons vergaat, om daar constant op je kievieren te zijn en te weten, ik moet hier mij als een christen gedragen. Een christelijk getuige zijn te midden van ongelovigen. Maar thuis is het al wat moeilijker. Daar komt ook makkelijker je vlees naar boven. Daar ben je minder behoedzaam, daar kun je meer jezelf zijn. En dat is niet altijd zo prettig als jij jezelf bent. Want tot jezelf hoort ook dat zondige vlees. En in de gemeente is het net zo. Daar is het misschien wel het pijnlijkst. Als juist in die gemeenschap, die op aarde het mooiste toonbeeld zou moeten zijn van, ja, van paradijselijke verhoudingen tussen mensen. Dat is het pijnlijkste als nou juist daar zoveel nijd en twist voorkomt. En dan gaat Paulus eerst die gelovigen in Efeze nog weer eens herinneren aan wat ze van nature waren. om vervolgens te zeggen, en dat wil ik nou niet meer bij jullie zien. Dat is voorbij. Je moet niet meer wandelen zoals de heidenen wandelen. In de vruchteloosheid van het denken. Er staat niet dat ze niet intelligent kunnen zijn. Menige heiden is intelligenter dan menige christen. Dat snapt iedereen. Maar hun denken is toch in zekere zin vruchteloos. Het leidt tot niets. Want het blijft binnen hun eigen kringetje. Het reikt niet tot de eeuwige dingen, tot de goddelijke dingen. Het heeft altijd dus maar een beperkte waarde. Ze zijn ook verduisterd in hun verstand. Weer dat verstand mag net zo mooi functioneren, maar het staat in dienst van de duisternis. Wat wij nodig hebben is een verlicht verstand, zoals 1 Johannes 5 het zegt. Een verstand waar het licht van Gods woord en Gods geest op schijnt. Ze zijn vreemd aan het leven van God, dat wil zeggen, ze kennen dat niet. Wegens de onwetendheid die in hen is. Al zouden ze nog zoveel encyclopedische en intellectuele kennis hebben, ze zijn ten diepste toch onwetend. Want weten is ten diepste in de Bijbel een relatie en niet alleen maar informatie. Een relatie met God. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En als je God niet kent, dan ben je ten diepste een onwetende. Al zou je alle diploma's van de wereld hebben. Wegens de verharding van hun hart. Dat komt er dan ook nog eens bij. Je zou willen dat al die mensen huilend bij je kwamen vanwege die duisternis en die onwetendheid. Maar helaas is het niet zo. Ze zijn ook nog eens een keer verhard in hun hart, zodat ze er nog niet eens van willen weten ook. En er ook nog om lachen. Dat de schrift zo'n beoordeling van hen geeft. Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Dat is de normloosheid van de mens zonder God. Al zou u nog zulke beschaafde normen hanteren, omdat een samenleving die geheel normloos is nou eenmaal niet kan overleven. Achter die façaden van die mooie normen en waarden zit de rottigheid en de vuiligheid die hier beschreven wordt. En dan zegt de nieuwe vertaling, een beetje vrij, maar het is wel een zeer populaire uitdrukking geworden. Maar gij geheel anders. In deze vertaling staat het zo. Maar zo hebt u Christus niet geleerd. Dat wil zeggen, dat is niet de levensstijl die past bij iemand die Christus heeft leren kennen. Dat mogen we best even serieus nemen, want we weten dat wel. Maar die vruchteloosheid en die duisternis, die onwetendheid, die onkunde, die verharding, die horen dus simpelweg niet meer thuis in het leven van een gelovige. Daar mag hij dus ook geen voet meer aan geven. Dat mag niet meer in zijn leven nog weer via de zij- of de achterdeur binnensluipen. Dat mag hij geen voedsel geven. Want die neiging tot deze dingen bestaat er nog wel. Je bent niet meer in de macht van die duisternis en van die onwetendheid. Maar de neiging ertoe bestaat nog altijd. Het is onze domme schuld als we er weer voedsel aan geven, maar daarom kan het wel gebeuren. Dat is niet goed. Zo hebben jullie Christus niet geleerd. Dat hoort niet bij een christelijke levensstijl. U hebt immers van hem gehoord en u bent in hem onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Je moet altijd zo precies de Bijbel lezen. De ene keer zegt hij Christus, de andere keer zegt hij Jezus. En als Paulus Jezus zegt zonder Heer of Christus erbij, dan denkt hij altijd weer terug aan die vernederde, ootmoedige, gehoorzame mens hier op aarde. Hij is ons voorbeeld. Je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus zoals hij nu in de hemel is, ons voorbeeld is. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Als het gaat over de Heer Jezus als voorbeeld, is het altijd de Heer Jezus zoals hij hier op aarde leefde. Zoals hij omging met zondaren en goddelozen. Zoals hij God diende en God gehoorzaamde. Zoals hij wandelde in de geboden van zijn vader. Zoals hij altijd zachtmoedig en nederig van hart was. Als zodanig zegt hij, neem mijn juk op u. Leer van mij. Zoals hij op aarde was. Zoals de waarheid in Jezus is. Als je werkelijk wil zien wat echt christenleven is, kijk dan naar wie Jezus was hier op aarde. Wij zijn verbonden met de verheerlijkte Christus. De verheerlijkte Christus is het doel van ons leven. Maar het voorbeeld van ons leven is de vernederde Christus die op aarde wandelde. Dat zijn dingen die goed onderscheiden moeten worden. Die Jezus is ons voorbeeld. dat u wat uw vroegere wandel betreft de oude mens hebt afgelegd. Sommige mensen zijn in een zeer langdurig stervensproces verwikkeld. Die zijn elke dag bezig die oude mens te doden. En dat is geen wonder dat je dan neiging krijgt om euthanasie toe te passen, want het is afschuwelijk om zo'n geleidelijk stervensproces te moeten gadeslaan. Maar gelukkig in de Bijbel is het heel anders. Die oude mens is al lang dood, die is 2000 jaar geleden gestorven op het kruis van Golgotha. Dat staat in Romeinen 6, daar is die oude mens mede gekruisigd. En dan ga ik alweer allerlei gedachten van u door elkaar gooien. Wat een lastige avond voor u. We moeten toch elke dag verder sterven aan die oude mens. Ja, als u het mij uit de Bijbel kan laten zien, ik vind het best. Maar Paulus zegt, jullie hebben die oude mens afgelegd. Ja, maar ik doe toch nog zonde, dat is toch de oude mens? Nee, dat is de zondige natuur. Die oude mens, dat was u voordat u tot geloof kwam. Dat is de mens die beheerst wordt door de zonde, die in de macht van de zonde is. Die al zou die willen, maar dat wil die ook niet eens. Die niet eens anders zou kunnen. Dat is de oude mens. Die oude mens bestaat niet meer. Daarom mag een gelovige ook nooit zeggen dat hij nog steeds in de macht van de zonde is. Dat is namelijk niet waar. Dat is die oude mens. En die is dood. Er is een nieuwe mens voor in de plaats getreden. Maar in die nieuwe mens woont nog steeds die zondige natuur. Alleen, we zijn niet meer in de macht van die zondige natuur. Als die zondige natuur toch weer macht over ons krijgt, is dat niet omdat die zonde zo sterk is, maar omdat u zo dom bent. Het is door onze schuld als die zondige natuur weer in ons leven de overhand krijgt. Want we hebben alle macht, niet in onszelf, dat is een fout die anderen weer maken, maar in de Heer, in de Heilige Geest. De kracht is in Hem om in ons leven een triomferend leven te leiden. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Veel christenen geloven daar geen biet van. Die zeggen elke dag, in Hem zijn wij meer dan de grootste mogelijke verliezers. Die geloven de Bijbel gewoon niet. Dat komt omdat ze naar zichzelf kijken. Als ze zouden weten dat je in principe een overwinnaar bent, dan is het ook een uitdaging om als een overwinnaar te gaan leven. Maar als je denkt dat het hier op aarde toch altijd maar een arme zondaarstoestand blijft, ja, dan leef je ook zo. Je leeft naar wat je voor jezelf van een verwachting hebt. Als je verwachting is dat je een arme zondaar blijft tot je dood, nou, dan zul je ook echt een arme zondaar blijven tot je dood. Maar als je gaat geloven wat de Heer zegt, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dan zeg je, Heere God, maar dat wil ik ook. Hij zegt, dat kan. Ik heb alle kracht daarvoor ter beschikking. Doe jij mee? Wil je daar mee doen? Of heb je bijvoorbeeld de moed al opgegeven? Nee, als een gelovige onder de macht van de zonde raakt, is dat zijn eigen domme schuld. Het is zijn onwil om in de weg van de gehoorzaamheid te gaan. Of het is een onkunde, omdat hij denkt dat je nou eenmaal altijd een arme zondaar blijft. Of het is onvermogen. Nou, dat is minst erger, want onvermogend zijn we van onszelf. Die kracht moet van boven komen. Maar heel veel mensen weten niet eens dat die kracht er is. Zoals die man met die elektrische zaag. Die zei, het gaat nog veel moeilijker dan vroeger. Ja, natuurlijk. Je moet die stekker wel in het stopcontact steken, suf up. Heel veel christenen zeggen, het gaat nog moeilijker dan voor mijn bekering. Ja, natuurlijk. Het nieuwe leven heeft geen kracht hoor. En die kracht komt van boven. Die komt van de centrale. Er staat 40.000 volt op aan het begin. Nou. Begrijp u? Hier in de Bijbel is het vol van. Hier zien wij hoe het zou kunnen. En niemand mag zeggen, daar ben ik te slecht voor. Want dat weten we al lang, dat u daar te slecht. Dat zijn we allemaal. Dat is een excuus van niks, dat weten we al. Maar die oude mens is gestorven aan het kruis. Daar is een nieuwe voor in de plaats getreden. Je moet het alleen zien. Heel veel mensen weten het niet. En als ze het weten, geloven ze het niet. Omdat ze zichzelf daaraan afmeten. Dat is net als een babytje dat zegt, nee, groot worden kan ik niet. Dat zal ik nooit worden. Kijk maar hoe klein ik ben. Nou, wat is er nou voor logica? Dat is wat dan heel veel mensen zeggen. Kijk maar eens hoeveel zonde ik nog doe. Dus ik kan nooit groeien. Nee, dat moet je nou juist geen genoegen meer meenemen. Maar heel veel mensen zien de weg van de groei niet en de weg van de zegen en de weg van de bevrijding en de weg van het meer dan overwinnaars zijn. Ik zeg niet dat het makkelijk is, misschien klinkt het zo, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar ik zeg wel dat het mogelijk is, niet om volmaakt te worden in de zin van zondeloos. Zal wel de domste opvatting zijn. maar wel om een leven te leiden waarin je helaas nog wel in de zonde kan vallen, maar waarin de zonde, zoals Paulus het zegt in de Romeinenbrief, de zonde zal niet langer in uw sterfelijke lichaam heersen. Want jullie hebben je leden niet meer gesteld in dienst van de ongerechtigheid, maar in dienst van God. En zo is het hier. Je hebt de oude mens afgelegd en er is een nieuwe mens. Je bent vernieuwd in de geest van je denken. En je hebt een nieuwe mens aangedaan die overeenkomstig God geschapen is in waarde, gerechtigheid en heiligheid. God is de norm. Is een overeenstemming met hem. En dat is prachtig als je dat mag zien. Weet u wat wij nodig hebben? Ik heb pas in de visie gezegd, ik schrok toen het zo groot op de voorkant stond, want je zegt dat dan zo in je studeerkamer tegen een journalist en even later staat het met koeien van letters op het blad. Maar het is wel waar. Ik ben niet zozeer een evangelist. Ik mag wel eens de evangelie prediken, maar dat is niet mijn eerste bediening. Ik denk dat ik eerder een bediening heb als ik er een heb om christenen tot bekering te brengen. En dat stond daar. Want zoveel christenen hebben nog nooit het volle evangelie gezien. Ik bedoel dat niet in de kring van de volle evangeliegemeente, die hebben weer een andere volheid. Maar ik bedoel het nu in de zin van het leven als overwinnaars. En daarom functioneert het ook in onze gemeente niet zo goed. Je moet eerst zien wat de eigen mogelijkheden zijn die de Heere God geeft aan zijn kinderen. En dan moet je zien dat dat niet alleen iets voor jou is, maar dat je dat ook samen mag gaan waarmaken. Wat zou het fantastisch zijn om zulke gemeenten te mogen vormen. Ik denk dat zulke gemeenten de best zijn. Er zijn helemaal geen ideale of volmaakte gemeenten. Maar wel gemeenten waar in beginsel iets van deze dingen zichtbaar wordt. En dat is geweldig. En ik denk dat er ook nog heel veel christenen zijn die niet eens weten dat het kan. En je hoeft er niet mee te genoegen te nemen als het bij u niet zo functioneert. Ik zeg niet dat u weg moet lopen uit uw gemeente. Maar u gaat met z'n allen uw schouders eronder zetten door het gebed en door het samen denken en spreken daarover om te gaan werken aan Bijbelse gemeentevorming. En dat kan binnen de reformatorische gezindheid, dat kan binnen de evangelische wereld. Daar liggen helemaal niet de grootste verschillen. De grootste verschillen zitten niet daarin of u bevindelijk of orthodox bent of reformatorisch of evangelisch. Maar of u een geestelijk groeiende gemeente bent of een stilstaand brak water. Dat kan overal. Het hoeft niet. Hier vinden we een geweldige weg uitgetekend. En het is mijn verlangen en mijn gebed dat u in uw gemeente, ik in mijn gemeente, dat we ons samen met anderen ervoor gaan inzetten dat iets van deze kenmerken van Gods gemeente op aarde bij ons zichtbaar mogen worden. God zegene zijn woord.